Eigenlijk heb ik niet echt genoten van de anderhalf jaar. En mijn kindje is anderhalf jaar. En allee, los van alle moeite dat je doet of al het zorgwerk dat je moet doen, het voelde zo wat leeg. Elk klein ding moest perfect zijn. Hè. Die babykam moest perfect in orde zijn. In mijn hoofd was ik gewoon totaal gefaald. En dat is echt, als ik er nu aan terugdenk, denk ik van, amai, niet moeilijk dat ik mij zo voelde dan.
Welkom bij Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Maar wat als je nu op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? En hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Hoe en bij wie je hulp zoekt? Hoe er in de hulpverlening naar je klachten gekeken wordt? En welke hulp je ontvangt? Ik ben Sarah Marouf van Ella VZ2. In deze podcast praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Uitleg en duiding komt van een professional uit de psychologische hulpverlening.
Ik was eigenlijk al moe aan het begin van een dag, maar toch deed ik 1001 dingen. Dus je blijft zeggen van, ik moet er nu mee op wandel, ik moet nu dat papje klaarmaken, ik moet nu borstvoeding geven, ik moet die nu in bad steken, ik moet die nu proper kleren aandoen, ik moet. Ja, een gevoel van dat je precies niet goed bezig bent, constant, zo dat schuldgevoel gecombineerd met gevoelens van angst. En als je dat de eerste maand hebt, oké, maar bij mij bleef dat echt, ja, dat bleef echt aanslepen.
Dit is Emmel en in deze episode heeft ze het over de postpartum depressie die ze meemaakte na de geboorte van haar eerste kind. Haar postpartum depressie werd niet opgemerkt, waardoor ze er lange tijd slecht bij liep en weinig van het prille moederschap kon genieten. Inmiddels is ze moeder van 2 kinderen. Emmel is 36 jaar en tweede generatie Marokkaanse. Ze werkt als postdoctoraal onderzoeker. Je hoort in deze podcast Safa Elm Hassani, eerstelijnspsycholoog in een dokterspraktijk, en Soumya Bentouhami, psychologisch consulent. Ze werken ook samen in een praktijk waar ze cliënten onder meer in duo begeleiden. Nu ben ik toch wel benieuwd hoe zo'n duo-begeleiding eruit ziet.
Ja, mijn naam is dus Safa. Ik ben dus eerstelijnspsycholoog. In principe kunnen mensen met allerlei klachten bij een eerstelijnspsycholoog terecht, maar de voorwaarde is wel dat die klachten matig zijn vanaf het moment dat er echt sprake is van echt een psychiatrische aandoening of een heel ernstige vorm van psychopathologie. Dan is eigenlijk de eerstelijnspsycholoog degene die moet gaan doorverwijzen. De meeste eerstelijnspsychologen werken eigenlijk ook zo kortdurend als mogelijk. Dus als je dat via de eerstelijnssessies doet van de conventie, moeten mensen eigenlijk enkel het remgeld betalen. Dus voor mensen zonder verhoogde tegemoetkoming is dat dan 11 euro. Voor mensen met verhoogde tegemoetkomingen is het 4 euro. Nu, daar zit een beperking op. Dat zijn eigenlijk maar 8 sessies. Het voordeel dat ik dan persoonlijk heb, is ik heb ook gespecialiseerde sessies via de conventie. Dus ik kan wel nog zeggen van oké, dan zie ik jou voor x aantal sessies. En dat zijn er dan 12 die je dan nog bij hebt. Kan ik jou nog verder opvolgen? En dan heb je natuurlijk wat meer marge. En dan merk je wel dat mensen binnen die 20 sessies eigenlijk wel al zo goed als afgerond kunnen zijn.
Ik ben Soumya, ik ben psychologisch consulent en dat wil zeggen dat ik op bachelorniveau eigenlijk psychodiagnostiek kan doen, maar ook een beperkte begeleiding kan doen. Allee, ik doe dat echt vooral op eerste lijnsniveau aan, maar natuurlijk, je hebt niet de klinische ervaring, dus vanaf dat je voelt van dit is niet meer voor een eerste lijn of een psychologisch consulent, dan verwijs je nog altijd door naar collega's die meer gespecialiseerd zijn in een thema. We werken samen door middel van duoconsulten, want dat wil zeggen 2 zorgverleners op 1 cliënt, omdat ondanks dat we heel complementair zijn, hebben we ook een heel andere aanpak. Maar we merken wel dat de manier waarop we zaken aanbrengen, dat dat wel verschillend is. Ik heb een meer directieve interventies, terwijl Safa iets zachter van aanpak is.
Dus dat is heel intens voor onze cliënten en ze geven dat ook aan. Maar de cliënten die dat afgerond zijn, geven ons ook terug van ik heb daar eigenlijk wel heel veel aan gehad en er zijn gewoon dingen uitgekomen die ik nog niet wist van mezelf en waar ik nu mee aan de slag kan gaan.
Ik denk dat dat begon met zo, ja, met angst of ja, zo van die angstaanvallen te hebben. Ik had dat nooit. Ik denk dat ik alles zo heel, heel, heel vrij en onbezonnen was. Allee, ineens dat gevoel, dat overkomt u echt. Oei, ik voel mij niet lekker. En dat is zo'n een speciale manier van u niet goed voelen. En ja, hoe langer en hoe meer voelde ik van, ja, nee, ik bevind mij zo precies op glad ijs. En ja, ik herken mezelf niet meer echt. En ja, ik denk, dus die angsten, dat was echt voor mezelf ergens van, ik vrees dat ik er niet onderuit kan. Ik zeg opzettelijk er niet onderuit kunnen, omdat je voelt dat daar wel een taboe rondheerst. Dus van, oh nee, ik ga echt naar een psycholoog moeten, of wie weet, zelfs naar een psychiater. En ja, en dat is een beetje dubbel, want ergens weet je dat u misschien wel kan helpen, is dat een lichtpuntje, maar langs de andere kant geeft dat u nog meer angst en nog meer paniek.
Het besef dat je misschien psychologische hulp nodig hebt, kan heel confronterend zijn. Wat merkt Sonja op bij haar cliënten?
Dat schaamtegevoel vooral. Ik merk dat heel veel mensen die bij mij komen met een migratieachtergrond, dat daar ook heel veel schaamte zit. Het niet durven stappen ondernemen wegens schaamte. Het niet durven bespreken wegens schaamte. En ik zeg altijd, schaamte is een aangeleerd proces, is een aangeleerd gevoel. En als je daar even bij stilstaat, van waar komt die schaamte? Het is ook wel fijner om, als het 5 voor 12 is, dat je dan kan geholpen worden. Want ik wil niet dat mensen het gevoel krijgen dat zij daar alleen in zitten. Ik bedoel, daarvoor heb je een psycholoog, een therapeut, een psychologisch consulent, om dat met jou te kunnen dragen. Dat je 1 uur daar niet alleen in zit.
Ja, mijn moeder die werd toen ernstig ziek en er was kanker bij haar ontdekt. En bij mij was dat dan echt zo de druppel die mij echt helemaal heeft doen crashen eigenlijk. Dus dat was eigenlijk de aanleiding dat ik dan toen naar de huisarts ben gestapt in tranen. Maar dat vond ik heel mooi van haar. Die zei, die pakte een post-it en een bik. En die zei, ik ga nu een boek voorschrijven. Dat vond ik vond dat heel mooi. Dat boek was De Kracht van het Nu. En die zei, zie Emel, lees dat boek. Je moet van mij nu 2 weken stoppen met werken. Denk erover na, kruip in je gevoel. Wat voelde jij, wat denk je? En ja, dat was precies ook een andere manier van met dingen omgaan. Dat was niet van, oké, ik ga nu naar de dokter en ik krijg pillen en het zal beteren. En toen ik dan na die 2 weken terugging, toen voelde ik mij nog slechter. Je moet niet werken. Dus ik had veel tijd om te piekeren eigenlijk. Toen ik dan de tweede keer bij haar ging, dan zei ze van, ik ga je nog eens een maand op ziekte zetten. Dus ik wil u blijven zien, maar naast mij ga alsjeblieft ook naar een psycholoog. Ja, je zei opgebrand. De dingen die ik dan vertelde, dat leek daar wel op.
De eerste hulpverlener die zag dat Emel erdoor zat, was haar huisarts. Het is ook de huisarts die Emel voorstelde om psychologische hulp te zoeken. Welke rol heeft een huisarts bij het opmerken van psychische klachten? En wat kan die betekenen bij een gepaste doorverwijzing?
Ik heb heel lang in een huisartsenpraktijk gewerkt. En ik merk ook dat dat werkt als je goed op elkaar bent afgestemd. Maar in de praktijk heb ik ook ondervonden dat heel veel huisartsen eigenlijk ook niet goed weten wat een psycholoog juist doet of wat een therapeut juist doet. Dus die hebben wel het basisidee van, ik zie een patiënt voor mij en die heeft mentale klachten. Dus de reflectie is er wel om die door te verwijzen naar een psycholoog. Het zou wel helpen, mocht er wat meer afstemming zijn. Ik heb gelukkig in de praktijk waar ik heb gewerkt ook huisartsen gehad die wel heel erg mee zijn in wat een psycholoog kan doen en die wel het onderscheid kennen tussen matige klachten en ernstige klachten. En die eigenlijk al van hun eigen wat psycho-educatie aan hun patiënten geven. En je merkt wel dat dat voor patiënten heel geruststellend is. Ook wanneer dat ze dan wel de stap hebben gezet bij een psycholoog en dat je dan moet zeggen van blijf zeker uw huisarts op de hoogte houden.
Want ik weet nog dat mijn huisarts dan zei van, het is zeker collega's of het is zeker te veel werk en doet je het nog graag? Ja, ik had echt zoiets van, ja, ik doe dat graag. Ik heb de liefste, meest zorgzame collega's. Dat is echt een droom om dat doctoraat te halen. Ik doe dat keigraag. Daar gaat het allemaal niet om. En ik legde de lat voor mezelf te hoog. Ik wil de perfecte mama zijn, ik wil de perfecte onderzoekster zijn, ik wil de perfecte dochter zijn.
Emma had enkele sessies bij een therapeut gespecialiseerd in burn-out klachten. Zijn aanpak lag haar niet en ze voelde ook geen klik met de therapeut. Via de mutualiteit vond ML een andere psycholoog, een relatietherapeut. Maar bij hem voelde ze wel een klik. Hij begreep haar gewoon.
In het begin ben ik dus hulp gaan zoeken met een heel open geest van ik ben gewoon heel open. En voor mij hoeft dat niet een iemand te zijn met dezelfde religieuze of etnische culturele achtergrond. Omdat ik geloof dat ook iemand met een dezelfde religieuze achtergrond, daar kan het ook niet mee klikken, want we kunnen dan ook oneens zijn over bepaalde dingen. Ik had altijd iets van een psycholoog of een therapeut. Het moet daar vooral mee klikken. Het moet eigenlijk gewoon iemand zijn die goede reviews krijgt en over het algemeen een goede psycholoog of psychologe met genoeg ervaring. En dan vooral ook zo'n beetje wel, daar raadde mijn huisarts wel aan van ga kijken naar de psychologen die wat ervaring hebben met die burn-out. Je wordt gewoon helemaal geleefd. Dus er is zelfs geen tijd om erbij stil te staan of te reflecteren van voel ik mij eigenlijk wel goed? Want ja, het is alles doorheen. Hè? Pampers, borstvoeding, echt alles doorheen. Dus ik stond daar gewoon niet bij stil. Want ik weet nog heel goed dat toen ik bevallen was, dat de huisarts, dat was wel een collega, dat was niet de huisarts die mij dan volgde, dat die dan zei tegen mij van ja, je voelde je precies zo wat, niet zo lekker, hoe lang ben je al bevallen? En toen zei ik van ja, nu 3-4 weken. En dan zei hij tegen mij van ja, zie, als je, dat zijn babyblues normaal, maar als dit nog een maand nog zo aansleept, dan ga je wel moeten terugkomen.
Het werd ML allemaal duidelijk. Ze was emotioneel en mentaal niet voorbereid op de heel moeilijke bevalling en de spoedkeizersnede.
En dan zei ik ook van ja, maar zet je zeker dat, burn-out, maar van wat komt dat dan eigenlijk? Vroeg ik dan. Want niks klopt precies. Wat is dat dan? Zou dat niet kunnen komen van mijn bevalling? Want ik voel echt dat is allemaal begonnen toen ik ben bevallen. En dan zei de huisarts van ja, het kan heel goed zijn dat je eigenlijk een postnatale depressie hebt gehad.
Na de bevalling zit niet elke moeder op een roze wolk. De eerste dagen na de bevalling voelen veel vrouwen zich somber en lusteloos of zijn ze huilerig. Dit wordt ook wel eens baby blues of kraambedtranen genoemd. Een postpartum depressie komt bij 10-20% van de moeders voor. In de periode voor en na de bevalling hebben vrouwen een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van psychische problemen. Een voorgeschiedenis van depressie, relatieproblemen, gebrek aan sociale steun en een samenloop van stresserende gebeurtenissen kunnen een risico zijn bij het ontstaan van een postpartum depressie. Een postnatale depressie ontstaat meestal in de 6 weken na de bevalling. Een sombere bestemming na de bevalling komt vaak voor, Maar bij een postpartum depressie duurt deze sombere stemming veel langer dan normaal.
Ik denk dat de onset een beetje vergelijkbaar is met een gewone klinische depressie. Dus je hebt heel erg het belang van risicofactoren die dan tijdens na een zwangerschap worden uitvergroot. Maar dan heb je natuurlijk voorgeschiedenis en aanleg of geen aanleg. Dus na 2 weken aanhoudend de typische depressieve symptoom te hebben van slapeloosheid, lusteloosheid, geen fut, geen energie hebben, donkere gedachten, somberheid. Als dat systematisch zich meer dan 2 weken aanhoudt, dan is er eigenlijk sprake van een klinische depressie. En dat is eigenlijk ook zo bij een postpartum depressie. Dus je kunt zeker in het begin heb de zoveel dingen aan je hoofd bevallen en dan een kindje en dan slaapgebrek. Dus dat is voor heel veel mensen al heel taxerend. Allee, je moet zoveel dingen tegelijkertijd gaan verwerken. Die babyblues, op een gegeven moment stopt dat ook en vinden mensen een nieuw evenwicht. Bij een postnatale depressie blijft eigenlijk de aanhoudendheid van die klachten gewoon er zijn. Dus ondanks dat de situatie wel beter is, ondanks dat mensen wel hun evenwicht hebben gevonden, oké, ik heb mijn slaapritme gevonden, ik heb mijn voedingsritme gevonden en ik weet ondertussen hoe ik met dat kindje moet omgaan, maar mentaal blijven ze wel nog altijd met dezelfde klachten zitten, dan is er wel sprake van een postnatale depressie.
Er zijn 2 manieren om ermee om te gaan. Als moeder zijnde, je hebt moeders die een beetje hun kind gaan afstoten. En je hebt moeders die heel, heel beschermend daarover zijn. Die constant dat kind willen vastpakken, aanwezig zijn. Die dat niet kunnen loslaten, zelf niet voor een half uur. Die daar constant mee bezig zijn. En je hebt moeders die vooral heel niet afwijzend, afstotend is ook al een verkeerd woord, maar die voelen daar geen band mee, die voelen die moederinstinct niet. Dat is toch wat je hoort van, ik heb daar geen band mee, die moedergevoel, dat wil maar niet komen.
Het is in beide gevallen geen afstemming, maar de ene is over afgestemd en de andere is te weinig afgestemd.
Niet enkel de cliënt gaan activeren, maar ook de omgeving van uw cliënt. Gewoon heel banale zaken dat het systeem wel kan overnemen. Dat kan al zorgen voor een verlichting, waardoor je meer mentale ruimte kunt creëren voor het moederschap op zich.
Ik ben eigenlijk vooral geholpen geweest door een lichaamstherapeut. Dus ik heb haptonomie gedaan en ook veel praten. Dus het is een combinatie van praten en ook die aanraking, waardoor je, ja, zo wordt dat dan genoemd, dat je uit je hoofd komt en dat je eigenlijk terug in je lichaam zit, omdat je dan gedeconnecteerd bent. Bij mij is het terug in mijn lichaam komen, het terug in het nu zijn en zij... Allee, vertelde eigenlijk al heel snel van, ik denk dat het is misgelopen bij uw bevalling. Allee, ze nam dat niet zo licht, om het zo te zeggen. En ik weet wel dat zij 1 of zelfs 2 sessies gewoon heel die bevalling met mij van elk stukje detail heeft ze mee overlopen.
Op aanraden van een vriendin probeerde ML haptonomie. Haptonomie is een lichaamsgerichte behandelvorm. Het houdt zich bezig met het bewust worden en het ontwikkelen van iemands gevoelsleven. Dit gebeurt onder meer via aanraking van de cliënt door de behandelaar. Het doel is om in contact te komen met de gevoelens die in het lichaam opgeslagen zijn. Haptonomie wordt gezien als een alternatieve geneeswijze. Cliënten kloppen wel vaker aan bij verschillende hulpverleners, van klassieke psychologische hulpverleners tot coaches en alternatieve behandelmethoden, zoals reiki, haptonomie, maar ook spirituele heling. Kan dit een aanvulling zijn op de psychologische begeleiding?
Voor mij is het sleutelwoord de professionaliteit dat daarin zit. Er zijn bijvoorbeeld instanties waarin dat cliënten aangeven van, goh, ik denk aan acupunctuur of aan dry cupping of zo'n dinges. Als ik weet dat dat dan wordt verzorgd door effectief iemand die een verplegersopleiding heeft gevolgd. En als ik weet dat het verlicht, dan denk ik van, je moet dat zeker doen. Dat kan klachtenvermindering gaan geven, maar als je de oorzaak niet gaat aanpakken, dan ga je altijd klachten blijven ontwikkelen. En dan leg ik uit van, en ik ben er eigenlijk om met jou naar de oorzaak te gaan en ervoor zorgen dat je geen klachten meer gaat krijgen. Je kunt zo'n ding eens niet veralgemenen, dat dat van situatie tot situatie heel, heel anders is. Maar ik blijf erbij, als er professionaliteit is, denk ik dat dat een heel goede aanvulling is.
zo acupunctuur of dry cupping, dat leert jouw lichaam ontspannen. En ik kan dat alleen maar aanmoedigen, want het feit dat je lichaam leert ontspannen, dat brengt een beetje ontlading met zich mee, waardoor je weer al zo de mentale buffers kunt krijgen om zo de moeilijke issues te kunnen tackelen. Maar daar gaan we ook naartoe in therapie, van dat je jezelf leert reguleren. Nu heb je daar hulpmiddelen voor, maar op een bepaald moment kan je dat zelf, waardoor de behoefte om dat te doen minder wordt of nihil. Het is niet dat ik daar heel weigerachtig naar kijk. Ik kijk vooral heel weigerachtig naar coaches die zich niet geprofessionaliseerd hebben, die mensen gaan hertraumatiseren. Daar kijk ik heel weigerachtig naar.
Ja, ik denk dat weinig mensen dat wisten. En als mensen, omdat ik dat zelf, dat taboe, je wilt dat niet toegeven. En als mensen het aanvoelden, dan heel vaak kreeg ik te horen van, ah ja, maar ja, je komt er wel door, hè. We hebben dat allemaal meegemaakt, hè. Dus het komt wel goed. Dus ik denk dat echt alleen mijn hele dichte kring dat echt wist. Je krijgt wel steun, maar het is ook dubbel, want het is ook een pijn, want je wilt ze niet teleurstellen, je wilt die geen pijn bezorgen.
Onderzoek uit Nederland toonde aan dat vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond vaker dan gemiddeld ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals perinatale sterfte, vroeggeboorte en postnatale depressie ervaren. Wat zien Safa en Soumya in hun ervaring met pasbevallen vrouwen met een migratieachtergrond? Is er aandacht voor problematieken zoals postpartum depressie?
Het moeilijke is ook dat je hebt een groep die hier is geboren en getogen, maar dan heb je ook een deel dat nog van het buitenland komt. En die groep geeft vooral aan van, ik heb geen netwerk waar ik op kan terugvallen. Dus dat is uiterst kwetsbaar. De groep die dat eigenlijk wel een netwerk heeft, ja, die zitten dan nog eerder met het taboe en met het stuk van, maar ik moet het toch alleen kunnen en ik ben geen goede moeder als ik dingen uit handen ga geven.
Ik denk dat moederschap binnen de allochtone gemeenschap een heel hoge betekenis heeft. En door die hoge betekenis ergens dat faalgevoel op moederschap heel groot. Waardoor de kans kunt creëren om een depressie daardoor te ontwikkelen of altijd het gevoel hebben van ik faal in mijn moederschap. Ook omdat wij altijd ons opmeten aan ons moeders. Ons moeders die hebben nooit geklaagd. Ons moeders die hebben 5 kinderen verzorgd. Als zij dat kunnen, waarom kan ik dat niet? En ik denk om u altijd te vergelijken met de norm, uw moeder, dat je daardoor heel hard gaat vastzitten. Want zij hebben dat gedaan, dus ik kan dat ook. Maar de maatschappelijke omgeving is zo veranderd dat moeders geactiveerd worden. Zij gaan werken, zij hebben andere activiteiten buiten het huishouden. Dus om u daaraan blijven te op te meten, dat is precies dat je appelen en peren constant gaat vergelijken met elkaar.
ML maakt een heel proces mee. De postpartumdepressie deed haar inzien dat ze moest leren loslaten.
Controle loslaten. Dus ik denk dat op dat gebied ik ook kan zeggen dat ik misschien ook gegroeid ben in mijn moslim zijn. Omdat islam betekent ook van jou overgeven. Die ervaring heeft me echt geleerd van ik had even niks meer. Maar uiteindelijk is dat meer dan goed gekomen. En het gekke is dat het gebeurde precies allemaal voor een reden. Want die ervaring heeft eigenlijk ook richting gegeven aan mijn doctoraat. Wat is het om als migrantenmoeder hier in Vlaanderen, in België te wonen, om te moeten navigeren tussen al die uitdagingen die de maatschappij ons oplegt. Dus ik heb echt geleerd om eigenlijk los te laten en om te denken van, het gaat voorbij. En het komt goed. Dat is eigenlijk zo het meest banale zinnetje. Dat er bestaat, denk ik, van het komt goed. Als je dat echt helemaal voelt en helemaal in jezelf opneemt van het komt wel goed of het komt goed, ja, dan gaat het er echt naar handelen en naar leven ook.
Bedankt voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella Visit 2 bedankt ML voor haar openhartigheid en Safa en Soumya voor hun deskundige uitleg. Hoewel we hoopvolle en inspirerende verhalen brengen, is het mogelijk dat iets triggerend hoorde. Raakte jou iets erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Bij Teleonthaal vind je ook altijd een luisterend oor. Teleonthaal is te bereiken via het nummer 106 of via de chat van de website www.teleonthaal.be.